onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 73, de versen 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En vers 13, wien heb ik nevens u omhoog? 73, 12 en 13. Gemeente, wij openen het woord van de Heere bij 2 Korinthe, hoofdstuk 5. We lezen de versen 1 tot en met 10. De tweede brief van de apostel Paulus aan Korinthe, hoofdstuk 5, de versen 1 tot en met 10. En dan lezen wij het woord van de Heere. Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde. Nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij inwonende in het lichaam uitwonen van de Heere. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om hem welbehagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Tot zover de schriftlezing. Willen we nu eerst belijdenis doen van ons geloof? En in aansluiting daarop zingen wij Psalm 4, het vierde vers. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. Psalm 4, vers 4, nadat we eerst belijdenis gedaan hebben. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Wij willen behandelen gemeente gedeelte uit de catechismus, zondag 22 en vraag en antwoord 57. Dan willen we nadenken over de opstanding van het lichaam. Zondag 22, vraag en antwoord 57. Wat troost geeft u de opstanding des vleeses? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar ook dat dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Tot zover. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heerlijke drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U geeft ons opnieuw het voorrecht om in uw huis te zijn. Het is werkelijk een voorrecht. Want hier wordt de diepste vreugde gegeven. De vreugde om een kind van God te mogen zijn. We hebben ook van gezongen. Gij hebt me in het hart meer vreugde gegeven dan anderen smaken in een tijd. Heere, dit is de christelijke beleving. Dat u werkelijk een vreugde en een blijdschap en een liefde legt in het hart, een vrede die alle verstand te boven gaat. Ja, Heere Jezus, u zegt dat u het eeuwige leven geeft, want die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En dit zijn beleefde werkelijkheden. Dit wordt gezien en beleefd in het hart. En dan wordt het gesmaakt dat uw liefde het allerbeste is. En dat uw omgang met het menselijk hart het heerlijkste is wat er bestaat. En daarom mogen uw kinderen zingen dat u hen meer vreugde in het hart gegeven hebt dan anderen smaken in een tijd wanneer zij zoveel feesten hebben, koren en drinken en overvloed, maar toch is de vreugde die u geeft daar niet mee te vergelijken. En die vreugde mag hier verkondigd worden. Die vreugde wordt hier uitgedeeld door uw Heilige Geest onder de prediking van het evangelie. Want u zoekt toch mensen, om mensen te leiden, dat ze ook in mogen gaan in de vreugde des Heren. In de vreugde van de Heere Jezus Christus, die straks zal komen na dit leven. En bij de opstanding van het lichaam op de jongste dag. Heer, wij spreken hier over werkelijkheden die wij met ons menselijk verstand niet begrijpen. Het heengaan, de dood en wat daarachter ligt. En ook hoe het zal zijn bij de opstanding van het lichaam. Heren, wanneer wij daar toch over mogen nadenken en daar toch niet over in het duister hoeven te zijn. Omdat uw woord ons dit openbaart. Dan bidden wij u om de leiding van uw Heilige Geest. Opdat wij licht mogen ontvangen over deze zaken. Geef, Heere, dat wij zo door uw Heilige Geest geleid mogen worden. Dat wij ook deze vreugde mogen kennen waarvan gesproken wordt in uw woord. Het is een werkelijkheid, deze vreugde. Door uw Heilige Geest toegepast. Van nature kennen wij die vreugde niet. En van nature zijn wij zo verblind dat wij geen vreugde in u zien. En misschien zijn er ook wel die niet eens naar de kerk wilden vanavond. En dat komt omdat ze blind zijn voor de schoonheid van de Heer Jezus Christus. Omdat ze de diepste vreugde in het leven niet kennen. Heere, wilt u hun ogen openen? Net zoals u de knecht van Elisa ook zijn ogen geopend hebt. En toen zag hij de heerlijkheid van de engelen en de vurige wagens die rondom Dothan waren. Heere, zoudt u ook in deze dienst de ogen willen openen van hen die misschien niet zo geïnteresseerd in de kerk zitten. Heere, wilt u hen ontdekken aan hun gemis? Wil hen laten zien dat bij u alleen het eeuwige leven is? Heere, u kent onze harten, hoe we in de kerk gekomen zijn. U weet hen die onbekeerd zijn, die voor deze wereld leven, die misschien de schijn hebben dat ze rechtzinnig zijn of kerkelijk meelevend, maar in feite leeft het niet in hun hart. O Heere, wilt u hen te sterk worden? Wilt u hen trekken met koorden van liefde? En als het nodig is, Heere, wilt u hen slaan dat ze verbroken worden? En dat ze uw slaande hand voelen, opdat ze uitgedreven zullen worden tot Christus, tot het behoud in hem. Zodat zij ook straks dat eeuwige leven mogen ingaan. En hun lichamen vernieuwd mogen worden op de jongste dag. En dat zij de vreugde des Heren in mogen gaan. Heren, wij bidden u. Of u in ieder van ons wilt gedenken. Heere, wilt u de rijen doorgaan? Wil genade verheerlijken in harten? We bidden u om genade, om uw woord te overdenken. Geef kracht aan uw dienaar, die ook in alles van u afhankelijk is. Help ons, Heer, om dit gedeelte uit de catechismus te overdenken. Het is niets anders dan een samenvatting van wat uw woord ons leert. En daarom is de catechismus ook zo rijk en zo levend. Daarom is er onderwijs in. Help ook de kinderen om ook iets hiervan te begrijpen. Help onze jongeren dat hun harten opgewekt mogen worden. En dat ze op een jonge leeftijd mogen zien dat deze wereld failliet is en zeker failliet gaat. En dat allen die tot haar horen ook mee de ondergang tegemoet gaan, want deze wereld gaat voorbij. U gaat deze wereld beëindigen. Het einde van de wereld nadert. En u komt spoedig terug, eerder dan wij denken. En dan zal een ieder voor uw rechterstoel geplaatst worden. O, laten we daarom aan de tijd uitkopen en zoeken dat u verheerlijkt mag worden. Want als het goed is in ons leven, dan begeren we toch. Het zij uitwonende van u, het zij inwonende, dan begeren we, Heere, dat u verheerlijkt wordt. Dat is toch het gebed van een kind van God, dat hij of zij u welbehagelijk mag zijn. Dat is toch de begeerte gelegd door uw geest. Heere, wil dat verdiepen, vermeerderen. Dat ons hoogst verlangen in het leven mag zijn. Dat u verheerlijkt wordt in ons leven. Dat wij u welbehagelijk mogen zijn. Week ons los van de zonde. Verbind ons aan u. zegen de gemeente. U kent hen die rouw hebben, misschien nog maar vers. Maar ook hen die rouw kennen van langer tijd geleden. Waar anderen eigenlijk niet meer aan denken, maar zij zelf dragen het dagelijks met zich om. Wij bidden u voor troost voor hen, voor versterking en genade. Heer, we bidden u voor hen die met een kruis te maken hebben, een moeite in het leven, een strijd waar ze doorheen gaan, kan zijn in een huwelijk, of in een gezin, of in de familie, of op het werk, of in een bepaalde vriendenkring. O Heer, u kent ons. En we hebben allemaal zo wel onze moeite, op wat voor terrein ook. Geef dat onze moeite, ons gemis, ons verdriet, ons tot u mag uitdrijven. En dat we door u vertroost, versterkt en uitgeholpen worden. Heren, wij bidden u voor onze kinderen, dat zij in de vrezen en in de vermaning van de Heren opgevoed mogen worden. Zegent u de catechizanten met liefde tot u en ook met liefde tot de stof die we mogen overdenken. En geef Heer uw zegen over het jeugdwerk, de verschillende jeugdverenigingen die er zijn, voor de jongere jeugd, voor de oudere jeugd. Zegent u de leiders. Heere, wilt u ook uw zegen geven over de wekelijkse samenkomsten van de zondagschool. Zegen de leiders ook daar. Wil u genade geven over al het werk wat plaats mag vinden in de gemeente. Zegent u de kosters en hun werk. Zegent u ook de organisten, help hen ook dit werk te doen. Gaat u met de broeders ouderlingen als ze op huisbezoek gaan en de broeders diakenen bij hun bezoeken. Sterk de bediening van uw woord, de prediking van uw evangelie. En Heere, wil uw dienaar ook hier tot rijke zegen stellen door u alleen, door uw genade en trouw. Heer, laten we ook bidden voor uw kerk in deze wereld, kerk in ons land, gedenk ook onze christelijke gereformeerde kerken. Bewaar ons bij uw woord, Heere. Geef wijsheid in beslissingen die genomen moeten worden. Wil bij heel uw kerk zijn, zegen zendelingen, zegen het werk van Bijbelvertaling. We bidden u voor het werk in Gent, het werk dat plaats mag vinden onder moslims, het evangelieverkondiging door middel van radio, wil het zegenen. O Heere, gedenk de gevangenen die gevangen zitten omdat ze uw naam belijden en die verdriet hebben, door zelfs angst heen gegaan zijn vanwege de vijandelijke aanvallen. Heere, wilt u hen bevrijden en verlossen, gedenk hen die in slavernij zitten, ook christenvrouwen die in slavernij zijn, wilt u hen versterken, u ziet alles, o Heere, betoon uw kracht, wil wonderen doen, laat uw koninkrijk mogen komen en uw kerk uitgebreid mogen worden door heel deze aarde heen. Heere, hoor ons gebed. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 31, de versen 15 en 17. Psalm 31, versen 15 en 17. Geliefde gemeente, het valt op in de Heidelberger Catechismus hoe daarnaar troost verwezen wordt. Troost. Dat is heel bekend, zondag 1. Wat is uw enige troost, beide in het leven en in het sterven? Daar begint het al mee. Troost in het leven, maar ook troost in het sterven. Want wanneer wij over het sterven nadenken, dan zijn we nog wel eens bedrukt. En dan vragen we ons af, hoe moet dat allemaal gaan? En als iemand denkt over het jongste gericht, de laatste dag van deze aarde, een dag waarop de zon zal opgaan, een dag waarop hij niet zal ondergaan, een dag waarop mensen naar hun werk gaan en niet meer thuiskomen, omdat opeens is alles afgelopen. Dan komt de Heere Jezus terug. Dan kunnen we benauwd zijn, nietwaar? Eerlijk gezegd willen we daar niet aan denken. En eerlijk gezegd denken we alles blijft wel zoals het was. Het zal mijn tijd nog wel duren. Maar de catechismus wijst een andere weg. De catechismus spreekt ons van troost. Juist in het laatste oordeel. Troost. Bij de opstanding van het lichaam. Dat zal dan gebeuren op die laatste dag. Of wanneer we over het sterven nadenken, dan geeft de catechismus ons troost wanneer we de volgende keer mogen nadenken over wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven. Troost bij het sterven. Want dat kan ook heel pijnlijk zijn. Mensen denken aan een geliefde die heen is gegaan. Ouderen kunnen benauwd zijn bij de gedachte dat ze moeten sterven. Anderen hebben verdriet over een sterfgeval, soms een tijd geleden, waar ze nooit echt overheen zijn gekomen. En zo geeft de catechismus in al deze omstandigheden, in al deze diepste vragen, geeft de catechismus troost, juist op de kruispunten van dit leven en de eeuwigheid, het leven en het sterven, troost. De Heere weet ook dat wij troost nodig hebben. Zijn woord spreekt erover. Juist in het licht van het sterven. En daar hebben we van gelezen, die apostel Paulus. Die spreekt dat we uitwonen bij de Heere vandaan en inwonen in het lichaam. En dan uiteindelijk schreef Paulus die heerlijke christelijke getuigenis. Wij hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Zo hebben wij goede moed. Paulus heeft een verlangen om ontbonden te worden en om bij de Heere zelf in te wonen. Maar zolang hij hier op aarde nog mag zijn, dan begeert hij. Daarom zijn wij zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Maar dat hele, deze teksten zijn in de tegen de achtergrond van die troost in leven en in sterven. En die troost is een vaste anker voor de ziel. Wat een troost is het wanneer een mens zich het eigendom mag weten van Christus in het leven en in het sterven. Dan bewerkt Gods geest deze troost. En dan verzekert hij Gods kinderen van de opstanding van het lichaam en van het eeuwige leven. De geest, hij doet het. Hij is ook de trooster. Hij weet hoe ik erover in kan zitten, hoe het moet gaan wanneer ik dit leven moet verlaten. En wanneer ik denk aan het jongste gericht, dan kan ik me ook zorgen maken. Hoe zal ik daar staan zonder verschrikking? Daarvoor heeft Daarvoor is het troost nodig, vaste wetenschap, vaste zekerheid. En Gods geest geeft die troost. Hij weet op het volmaakst hoe de dood de laatste vijand is. En hoe de dood ook vrees kan inboezemen. En daarom is de heerlijke trooster aan het werk om troost te geven aan zuchtende mensen, zondaren. Troost door geïncorporeerd te worden in Christus, door aan Christus verbonden te worden en zo deel te krijgen aan het eeuwige leven. En de Heilige Geest verkondigt dit door mij het evangelie voor te houden. Zo geeft de Geest troost in het leven. Zodat een kind van God kan zeggen dat hij met geduld toch verder mag gaan. Dat hij het lijden ook geduldig zal dragen. En dat een kind van God het mag weten dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt. Het kan niet eens vergeleken worden tegen de heerlijkheid die aan mij geopenbaard zal worden. Romeinen 8 vers 18. En dat is nou de troost die Gods geest geeft, juist op die kruispunten van dood en leven. En de jongste dag, Gods geest geeft troost voor het sterven. En hij troost zijn volk met de wetenschap van de opstanding van het leven. Van het lichaam. En dat na dit leven is mij het leven bereid. Na de dood mag een kind van God het leven ingaan. En wat gebeurt er dan? Dan Christus te zien zoals hij is. En dan veranderd te worden in volmaaktheid naar het beeld van de Heer Jezus Christus. 1 Johannes 3 vers 2. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Dus wij zien het nog niet wat wij zijn zullen, maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, dus op het moment van de opstanding van het dal de doden, wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. En dan wijst Gods geest ook op die heerlijke woorden uit Openbaringen 21 vers 5. Die op de troon zat, zeide, ziet, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. Ik maak alle dingen nieuw. Dat is ware troost. Wanneer u nadenkt over het graf en over het sterven en de opstanding van de doden en het laatste oordeel. Gods geest geeft troost in het sterven. 2 Thessalonicenzen 2 vers 17. God geeft eeuwige vertroosting en goede hoop in de genade. En dan denken we ook aan 2 Korinthe 5. Dat eerste vers wat we gelezen hebben. Want wij weten dat zo ons aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt, dan wordt het lichaam vergeleken met een tent, een tabernakel. En straks wordt die tent afgebroken. Dat betekent, ik ga sterven. Wij weten dat zo ons aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonstede die uit de hemel is, overkleed te worden. Paulus verlangt ernaar om bij Christus te zijn. En zo spreekt Paulus van die heerlijke verwachting. Dat na dit leven is mij het leven bereid. En om straks eeuwig bij de Heere in te wonen. Ons lichaam dat nu gebrekkig wordt. Ouder wordt. Zwakker wordt. Wordt wel eens gezegd, het leven is een voortdurend sterven. Vrij jong, dan is het hoogtepunt. Jaar of 20. En dan gaat het als langzaam naar beneden. Maar wat een uitzicht dan, dat hij alles nieuw zal maken. Omdat hij zijn volk heeft lief gehad met een eeuwige liefde. En zo zijn Gods kinderen gekocht met lichaam en ziel. En daarom mag de kerk belijden de opstanding van het lichaam. Dat lichaam dat in het kille graf gelegd is, dat is niet waardeloos. Dat heeft waarde. Dat wordt straks vernieuwd. Wat troost geeft u de opstanding van het lichaam? De opstanding van het vlees, dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan, dat is onmiddellijk, tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees, dit lichaam, zal door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig worden. Ware troost. Waar hoor je dat? Waar hoor je dat in deze maatschappij? Zo'n troost. Daarom is toch een voorrecht om dit te mogen horen. Het zijn ook mensen die horen daar niets van. Mensen die beter zijn dan wij. Maar in Gods soevereiniteit horen zij de verkondiging van deze troost niet. Maar God heeft ons uitverkoren. In zijn onbegrijpelijke goedheid om deze ware troost te horen. Laten we daar maar goed opletten. Want wanneer wij over de dood spreken, dan is dat toch altijd aangrijpend hoor. Voor u en voor jou en voor mij. We denken daar ook liever niet aan. Het is ons ook een schrikbeeld. Het is ook eng, denken wij, dat sterven. Wat gebeurt er dan? Maar het is door de zonde dat de mens moet sterven. Jongens en meisjes, dat weten jullie. Waar komt de dood vandaan? De dood was er eerst niet. Adam en Eva hebben gezondigd. En de Heere zei, wanneer u van de vrucht van die ene boom zult eten, van de kennis van goed en kwaad, dan zult u voorzeker sterven. En ze hebben gegeten. En zo is de dood, sterfelijkheid, in de schepping gekomen. En over Adam en Eva en al hun nakomelingen. En daar horen we allemaal bij. En daarom is nou steeds het refrein. En hij stierf. Het is aangrijpend om bij een graf te staan. Het is eigenlijk verschrikkelijk om te zien hoe de kist afdaalt in de koude, kille aarde. Ja, het moet, het kan niet anders. Maar het is vreselijk dat ziel en lichaam uit elkaar vallen. Het komt door de zonde. En we doen ook van alles om de dood uit te stellen, totdat ook onder ons leven het refrein gezegd wordt, en hij stierf. Vele mensen willen net doen alsof de dood er niet is. En ze zeggen, als de dood er is, dan ben ik er niet. Makkelijk. Ik leef nu. En na de dood is er niets meer. Andere mensen die stellen de dood niet uit. Nee, die snakken naar de dood om maar van dit ellendige leven af te zijn. Zoals zij dat beleven. Maar het kan ook anders. Er is ook een andere mogelijkheid. En dat is wat God ons in zijn woord voorhoudt. Dat we God leren lief krijgen. En Gods kinderen zijn dan niet meer mensen die de dood tegemoet leven. Maar dan zijn Gods kinderen toch mensen die het leven tegemoet sterven. Dat zegt dominee Visser, H. Visser, in zijn verklaring op de catechismus. Een prachtige uitdrukking. Een christen, hij leeft niet zijn dood tegemoet, maar een christen sterft het leven tegemoet. En dat klopt. Want een kind van God, hoe kun je dat omschrijven? Dat is iemand die heeft leren sterven aan zijn eigen ik. Hij heeft leren sterven aan zijn eigen wil. Hij heeft zich leren buigen voor God, Heere, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat zijn mensen die hebben, die leren zichzelf verloochenen. Ze leren hun leven als een levend dankoffer voor Christus neer te leggen. Dat zijn mensen die de Heere Jezus kennen en de kracht van zijn opstanding. Wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Maar die zijn leven verliezen zal, die zal het behouden. En dat is toch het leven van een kind van God. U zoeken welbehagelijk te zijn. Niet mezelf, maar u. Ik moet minder worden. U moet meerder worden. Dat is het leven van een kind van God. En dat is een rijk leven. Dan sterft u het leven tegemoet. Maar, dat is waar, doen we niets aan af. Maar toch, ja, de dood is toch voor u en voor mij toch een verschrikkelijke werkelijkheid. Maar de troost voor een kind van God is dat ze bij hun lichamelijke dood blijven leven. Ja, ze gaan juist het leven in. Dat mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Denk maar aan de gelijkenis van de arme Lazarus en de rijke man. Dan lezen we dat de bedelaar stierf en hij werd gedragen in de schoot van Abraham. En dat betekent het paradijs, de hemel voor de Joden. En we denken aan de Heere Jezus, die ook zegt tegen de moordenaar aan het kruis: heden zult ge met mij in het paradijs zijn. En we zien het al, hoe heerlijk al in het Oude Testament hebben van gezongen. Uit Psalm 73, ge zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. En dit is waar Paulus op een andere plaats over spreekt. In Filippenzen 1 vers 23. Dat hij verlangt om ontbonden te worden en met Christus te zijn. En daarom is het waar wat de apostel in Romeinen 8 zegt. Dat er niets is wat een kind van God kan scheiden van de liefde van God. Welke is in Christus Jezus, ook de dood niet. Die ervaring van de liefde van God in het leven. En dat hij u vertroost. Dat gaat bij het naderen van de dood. Ja, en ook in de dood. En door de dood en na de dood gaat die beleving van die liefde van God blijft doorgaan. Ja, dat begrijpen wij niet. Maar dat gaat door. De liefde blijft, daarom is de liefde ook de meeste. Geloof, hoop en liefde. De liefde is de meeste. De liefde blijft, gaat door tot in het eeuwige leven. Niets kan ons scheiden van de liefde Gods. Bij het sterven wordt een kind van God onmiddellijk opgenomen in de heerlijkheid, om dan voor altijd bij de Here te zijn. En dan is er geen dood meer. Geen nood, geen sterven, geen pijn, nooit meer een verkeerde gedachte, dan altijd in de eeuwige gemeenschap met de gezegende Christus zijn. En dan is er voor zulke mensen dat hun lichaam afgescheiden wordt van hun ziel, dat is waar, het lichaam blijft achter, dat wordt gelegd in het koude graf. En dat geeft verdriet. Het nooit meer. Ja, dat geeft een kind van God ook verdriet. Dat is niet onbijbels om verdriet te hebben. Daar gaan we maar niet overheen huppelen. En zeggen, oh, hij is toch in de hemel nu, hij is toch klaar. Nee, dat geeft verdriet. Stefanus werd gestenigd. En wat zeiden de mensen van de eerste christengemeente van Stefanus? Och, hij is nu in de hemel, hij heeft het zelf getuigd, hij heeft de Heere Jezus gezien en hij heeft gezegd, Heere Jezus, ontvang mijn geest en reken hun deze zonde niet toe. En zo ontsliep hij en hij. Nou dan, toen hebben die mensen ook niet gezegd van de eerste christengemeente in Jeruzalem, komt, laten wij een lofpsalm, een blijde psalm aanheffen. Nee, wat zegt de schrift? En enige godvruchtige mannen, godvruchtige mannen, zij droegen Stefanus tezamen ten grave en maakten rouw, nee, maakt een grote rouw over hem. Het was een slag voor die gemeente. Want Stefanus was een man machtig in de schriften. Ze misten hem. Hij was een pilaar in de gemeente. En ze bedreven grote rouw over hem. En ze hebben ook gedacht, waarom, Heere? Waarom, Heere? Ja, dat lezen we niet, hoor. Dat stellen we ons zomaar voor. Hoe kan het dan in ons hart leven? En hoe moet het dan nu gaan? En ze dachten, nou gaat het nou toch mis? Maar wat zij niet wisten, dat er een man daar stond te kijken, aan wiens voeten de kleding gelegd werd. En wat Stefanus zei, heeft bij Saulus van Tarsen iets losgemaakt. Al bleef hij als een doldriest mens doorjagen op zijn weg om christenen, die verachtelijke christenen, toch te gevangen te nemen. Maar ondertussen bleef in hem knagen. En hij was wat hij zag van Stefanus. Hij verzette zich er tegen, totdat de Heere Jezus zegt, waarom slaat gij met uw verzenen tegen de prikkels? En toen was het uit met Saulus. Kijk, dat wisten die mensen toen bij Stefanus heen gaan niet. De Heere gaat altijd door. Wanneer wij denken, er is geen toekomst meer, dan heeft de Heere nog een toekomst. Wanneer wij aan een graf staan en denken, hoe moet het nou? Dan gaat de Heere door. De ziel van Gods kind gaat onmiddellijk tot Christus. En daarom zullen Gods kinderen elkaar nooit voor het laatst zien. En daarom staan we toch ook bij een graf van een kind van God. Soms door de tranen heen te zingen. Want bij het sterven wordt het geloof omgezet in aanschouwen. En bij het sterven heeft toch de dood niet het laatste woord, maar de Heere Jezus Christus. Voor hen wordt bij die laatste zucht, vindt de verandering plaats dat het volmaakte lofpsalm in de hemel aangeheven wordt. Dan wordt het kleed van de zonde uitgetrokken. En het kleed van de gerechtigheid van Christus aangedaan. Dan zullen ze in de hemel doen wat ze op aarde nooit konden doen. De Heere Jezus in volmaaktheid liefhebben en met hem wandelen, hem welbehagelijk zijn. Begrijpt u nou waarom er staat in Prediker 7 vers 1, beter is de dag des doods dan de dag dat iemand geboren wordt. Dat geldt voor een kind van God. De dag, de sterfdag van een kind van God is de dag van haar kroning. En dan wordt ze voorgeleid, in kleding rijk gestikt, tot haar koning. Ja, het is voor ons onbegrijpelijk, hè? Het is een gordijn. Kijk naar die gordijn en je tast en we kunnen het ons niet indenken wat dat precies is. En voor wie geldt het nou dat wanneer de Heere Jezus, wanneer iemand tot de Heere Jezus gaat, dat hij van stonden aan tot de Heere gaat. Voor wie geldt dat nou? Ja, dat weet u. Voor alle mensen? Nee. Voor alle kerkmensen? Nee. Voor wie geldt het nou dat bij het sterven onmiddellijk de ziel opgenomen wordt tot haar hoofd Christus? Dat zijn de mensen die Christus als hun hoofd kennen. Die zijn leden van Christus geworden. Die willen de Heere Jezus wel behagelijk zijn hier. Die vragen ook om zijn wil te doen. Dat is een levenslang gebed. Leer mij naar uw wil te handelen. Dat is een voortdurende strijd, een voortdurend gebed. Ze verlangen naar de Heere, ze dorsten naar hem. Ze hongeren naar de gerechtigheid. Ze horen Christus toe, zijn geest werkt in hen. En daarom behoort u Christus toe. Is hij jouw hoofd? Is hij jouw hoofd? En wanneer is de Heere Jezus jouw hoofd? Nou, wat doet je hoofd met je lichaam? Jouw hoofd bestuurt alles van je lichaam. En zo gaat de Heere Jezus jouw leven besturen. Dat betekent dat je leert sterven. Dat zeiden we zo net. Sterven aan je eigen ik. Dan wordt het voor God neergelegd. En dan zeg je, Heer, ik wil niet meer van mezelf zijn, maar van u. U moet mijn hoofd zijn. Ik moet aan u verbonden zijn. En wanneer je hem toebehoort, dan komen er onder je leven eeuwige armen. En soms kun je ze voelen, dat je doorgeholpen wordt. En die eeuwige armen zullen er ook zijn wanneer je moet sterven. Hij zal er zijn om je te dragen, ook door het sterven heen, wanneer de trossen losgemaakt worden en het zoals bij een schip en de ziel vertrekt tot de Heere. En daarom mag het in een leven van een christen zo zijn dat hij de dood niet meer hoeft te verdringen. Maar dan mag er ook aan een sterfbed gezongen worden. Men hoort der vromen tent weer galmen, van hulp en heil hen aangebracht. dan mag toch het leven verkondigd worden bij een sterfbed. Psalm 118, ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heren vertellen. Dat is vers 17. Ja, dat zijn voor, dat is voor hen die Christus als hun hoofd kennen. Maar hoe wordt de Heer Jezus mijn hoofd? Door het geloof. Door het geloof. Ja, en een geloof kan zo vaag zijn. Nee, dit is niet vaag. Het geloof, wat het geloofsbegrip in deze maatschappij is heel vaag en wazig en ongrijpbaar. Net een mistwolk. Iedereen vult maar in wat hij wil. Ik heb tenminste mijn geloof nog en waar geloof jij in? En ik heb dit geloof. Nee, zo spreken wij niet in de kerk over het geloof. Het geloof is concreet. Het geloof ziet dingen die andere mensen niet zien. Het geloof, wat is dat? Dat is uw lege, schuldige handen opheffen tot Christus en stamelen. Als die moordenaar aan het kruis. U bent rechtvaardig. U verdiende niet te sterven. Ik verdien te sterven. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Heere, gedenk mijner, nu u in uw koninkrijk gekomen bent. Dat is geloof. En door dat geloof wordt u verbonden aan Christus. En door dat geloof, gewerkt door Gods geest, gaat u hem zien. Wordt hij uw rustgrond. Christus uw pleitgrond. Christus uw enige verwachting. En zo is een kind van God geborgen in Christus voor zijn ziel. Maar ook voor het lichaam. Daar spreekt de catechismus hier ook over. Niet alleen dat de ziel terstond tot de Heere gaat, maar ook het lichaam. Want dan zegt de catechismus: maar ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, zal wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig worden. Want de Heer heeft zijn volk betaald, lichaam en ziel. Hij heeft beide gekocht en betaald. En daarom begraven wij onze doden. Wij verbranden het niet. Je verbrandt rommel. Maar het lichaam van een kind van God, dat is kostbaar. Het is kostbaar in de ogen van de Heer, daarom zaaien wij het. Net als de Heer Jezus ook gezaaid werd in het lichaam. En hij is de eerste die opstond. En al onze geliefden die wij in het donkere, kille graf neerleggen, ze zullen ook opstaan. Omdat Christus is opgestaan. De Heer zal het lichaam opwekken. En dat gebeurt op de laatste dag. Wanneer Christus terugkomt. En dan ook de dode lichamen van Gods vijanden worden opgewekt. De goddelozen worden opgewekt. En Gods kinderen worden opgewekt. Maar er is wel een verschil. Want de goddelozen, zij die de Heere niet kenden, niet wilden liefhebben, niet wilden dienen, niet wilden sterven aan eigen ik, zich niet wilden overgeven aan Christus. Zij worden ook opgewekt. En wat voor een lichaam krijgen zij? Daar zegt Gods woord niet al te veel over. Toch wel wat. En wat Gods woord erover zegt, is al duidelijk genoeg. Het werd vanuit de hemel aan Daniël bekendgemaakt. In Daniël 12, vers 2. En velen van die die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken. Velen, Dat is een woord in het Hebreeuws, dat betekent allen. Dat is massaal, dat betekent. Die zullen ontwaken, deze ten eeuwigen leven en genen tot versmaadheid, tot eeuwige afgrijzing. Dus ze zullen opstaan tot eeuwig afgrijzen. Dat betekent dat ze een afgrijzelijk lichaam zullen hebben. We weten niet precies wat dat zal zijn. Maar het zal een eeuwige afgrijzing, afgrijzelijk. Maar Gods kinderen zullen opstaan in een heerlijk lichaam, een verlost lichaam. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Wordt gezaaid in oneer, wordt opgewekt in heerlijkheid. 1 Korinthe 15, vers 42. Gezaaid in zwakheid, opgewekt in kracht. En dat wordt samengevat hier in de catechismus. Ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, zal wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig worden. Deze uitdrukking, dit mijn vlees, dat horen we ook in de Bijbel. Lezen we bij Job, een man die, waarvan gedacht wordt dat hij leefde in de tijd van Abraham. Een man die alles kwijt was, nog maar fel over been was. En hij zegt het in Job 19, vers 26, nadat de wormen mijn huid doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. En we zien het ook bij Psalm 17, vers 15. In het Oude Testament, hè? Toekomstverwachting in het Oude Testament al. Het is dezelfde geest in het Oude en Nieuwe Testament. Psalm 17, vers 15. Maar ik zal uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen. Ik zal verzadigd worden met uw beeld als ik zal opwaken. Verzadigd met Gods beeld. Er kan niets meer bij en er hoeft niets meer bij. Dat betekent Gods kinderen, het lichaam zal schitteren als de zon. Wat zal dat wat zijn, die ontelbare menigte. En ze schitteren allemaal als de zon. En de Heere Jezus, de oudste broeder, schittert in volmaakte, volkomen, opperste heerlijkheid. Wat zal dat zijn? En dat gebeurt, die verandering gebeurt op die dag. Die dag, wanneer zal het zijn? Hoeveel jaren nog? Hoeveel maanden nog? We horen toch van onrust onder de volkeren? Ach, wie kan de tekenen der tijden zien? En toch moeten we maar opletten. Wat zijn de tekenen der tijden? Oorlogen, geruchten van oorlogen, ziekten, onrust, grote afval. Dat Israël weer terugkomt in haar eigen land. En dat de mens der wetteloosheid zich voordoet. De mensen zijn nog nooit zo wetteloos geweest. Het heidendom keert terug. Maar toch, wij kunnen de tijd niet inschatten. We moeten gewoon waakzaam zijn. Elke dag, u en ik. Die dag komt en wat zal het zijn wanneer straks al de graven opengaan? En wanneer de zee haar doden zal geven, die vissersschepen uit Meneerse die nooit meer terugkwamen. Ze komen straks terug, zij die met man en muis vergaan zijn. En de geaborteerde kinderen die gedood werden in de moederschoot. En daarna weg als vuil werden weggegooid en in de verbrandingsoven. Ze komen allemaal terug. En de 6 miljoen Joden uit de Holocaust, die als as of gestrooid werden, ze komen terug. Allen. Hoe het kan, dat begrijp ik niet. En u ook niet. God heeft het gesproken. Christus is de eersteling die opgestaan is. En op die dag dan zullen de zielen van Gods kinderen zullen met de Heer Jezus meekomen uit de hemel. En ze zullen dan weer met hun lichaam verenigd worden. Eens was de ziel weggerukt van het lichaam met zuchten en steunen en met moeite en met beven. Eigenlijk wilde de ziel het lichaam niet verlaten. Maar God nam hen op en het lichaam bleef achter. Maar wanneer zij met Christus zullen terugkeren, dan krijgen ze hun lichaam volmaakt terug. En dan zullen ziel en lichaam volkomen aan elkaar verbonden zijn. Dat gaat gebeuren. En hoe zal dat zijn? Hoe zal het zijn wanneer de ziel het lichaam weer terug ontvangt en ze weer samensmelten? Wat zal dat een vreugde zijn? Ja, mogen we het ons zo heel concreet, praktisch voorstellen? Probeer me wat bij te denken. Als de ziel en het lichaam elkaar zullen omhelzen. De Puritijnen hebben erover geschreven. Ook in beeldende taal. Dat de ziel zal het lichaam vinden wat zo gaaf en mooi geworden is. Want het lichaam wordt immers opgewekt in onvergankelijkheid. En Christus zal toch alles nieuw maken. Wat een vreugde. Uw lichaam dat altijd gebrekkig was. Wat zwak was. Wat pijn had. Dat is nu volmaakt. Volkomen gezond. Geen gebrek. Gods kinderen zullen een geestelijk lichaam ontvangen. En zo zullen ze naar lichaam en ziel eeuwig verbonden zijn aan de Heere. Intense vreugde. Maar het zal ook gebeuren dat de lichamen van de goddelozen opgewekt worden. Van hen die niet wilden dat Christus over hen zou regeren. Die lichamen worden ook opgewekt. En die zielen hebben al eeuwenlang vastgebonden, zijn ze geweest in banden van duisternis, waaruit ze nooit bevrijd konden worden. Die zielen komen ook terug en worden verbonden met hun lichamen. Want ook hun lichamen worden opgewekt. Wat zal dat een ontmoeting zijn? Dat zal toch een verschrikkelijke ontmoeting zijn. Dan zal de ziel dat afgrijzelijk lichaam vervloeken en verwijten dat dit lichaam steeds tevreden gesteld moest worden en de vleeselijke lusten moesten steeds bevredigd worden. En daarom hebben wij samen in de zonde geleefd en nu zijn wij eeuwig onder de vloek. En dan zal de ziel zeggen tot het lichaam: kom tevoorschijn uit uw hol, gij verdorven vlees. En nu zijn we beiden eeuwig verloren, lichaam en ziel. Lichaam, u hebt mij in slaap gewiegd om de begeerte van het vlees te doen. En toen u mij hebt uitgeworpen, toen ben ik als ziel alvast naar de duisternis gegaan. En nu mijn lichaam lag hier te verrotten. In het leven gebruikte u mij als slaaf. En nu komen we weer bij elkaar. Dan zal de ziel tot het lichaam zeggen. Maar dan zal het lichaam tot de ziel zeggen: hebt u me gevonden, mijn vijand? Had me maar laten liggen hier in het graf. U hebt mij gebruikt als slaaf. U hebt mijn leden misbruikt om uw boze lusten bot te vieren. En nu moeten we samen in de eeuwige vervloeking zijn. Ziel en lichaam van de verlorenen komen ook samen. En dan zal ook de tong weer beginnen te functioneren. En wat zal er dan gelijk een kreet van afschuw van die tong vandaan komen? Maar het wordt nog erger voor die goddelozen. Want ze zullen de verloren zielen zullen niet alleen hun verdorven afgrijzelijke lichamen moeten omhelzen en ontmoeten. Maar ze zullen ook de duivelen ontmoeten. De duivelen die hen verleid hadden in dit leven op aarde en die hen van Christus hebben afgehouden. Deze duivelen waren het steeds die tegen die mens zeiden dat ze veel te druk waren om de Here te zoeken. En dat ze nog wel genoeg tijd hadden om bekeerd te worden. En dat het allemaal niet zo precies hoefde. En het waren die duivelen die maar ingefluisterd hebben, geniet maar zoveel je kunt van dit leven, want je leeft maar eens. En zo hebben die duivelen die mensen verleid en dan moeten ze die duivelen onder ogen komen. En dan zal die duivelen hen uitlachen omdat er voor die mensen nog vergeving mogelijk was en eeuwig leven mogelijk was. Maar nu is het te laat en voor ons duivelen was er geen bekering of vergeving mogelijk. Maar voor jullie mensen wel en wij hebben jullie van hem afgehouden. En dan zullen ze de verlorenen uitlachen. En ze zullen de eeuwigheid met hem moeten doorbrengen. Maar het wordt nog erger voor de goddelozen. Want ze zullen niet alleen de duivelen, maar ook God, hun rechter, moeten ontmoeten. Ze zullen bezwijken van angst. En hij zal hen verdoemen. Ze gaan in de eeuwige pijn. Gemeente, is dit alles bijbels of niet? Het is wel heel vreselijk voorgesteld. Maar de dag des Heren zal ook vreselijk zijn. Als Christus niet ons hoofd is. En daarom. Hoe staat het ervoor met jou? Want nu hebben wij nog het voorrecht dat het leven ons verkondigd wordt. Zijn bloed is genoeg voor een ieder die hier in de kerk zit. U wordt vanavond allemaal hartelijk uitgenodigd door mijn zender die mij hier heeft gezonden. En hij zegt, al wat u ontbreekt, schenk ik u, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Zie dan op, met al uw gebrek, tot deze eeuwige zaligmaker. En dan zal het vervuld worden. De lieflijkheden van het zalig hemelleven zal eeuwig uw rechterhand mij geven. Amen. Zullen we zingen Psalm 16, vers 6. Zullen wij bidden en danken? O Heere, waar we over geprobeerd hebben na te denken, is ons te hoog. Het is ons te wonderlijk. Het is ook te verschrikkelijk voor ons om te beseffen. En toch, Heere, spreken wij over de diepste werkelijkheden van ons bestaan. Uw woord openbaart het ons. U hebt het gesproken. En daarom moeten wij ervoor buigen. En daarom zegt uw woord het ook, dat wij de tijd moeten uitkopen. Dat we moeten strijden en erna jagen om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Om niet achter te blijven. Om niet verleid te worden door de bedriegelijkheid van deze wereld. En we worden gewaarschuwd om niet gepakt te worden door de briesende leeuw die rondgaat om te zoeken wie hij zou verleiden en verscheuren. Zo worden wij allen uitgenodigd om niet de dood te kiezen, maar het leven. Om aan uw voeten terecht te komen, om naar u te verlangen. En dat niet eens in de eerste plaats om verlost te worden van de hel. Ja, ook daar spreekt uw woord over. Dat dat een reden is. Maar Heere, wanneer u overkomt, dan wordt het een zoeken van u. Omdat u zo vol liefde bent. Omdat u goedertieren bent. Omdat u heerlijk bent en barmhartig, omdat u een volle, gedrukte, overlopende maat geeft, omdat u de lieflijkheden van het hemelleven nu al bij tijden laat smaken. Heere, doe het ook in ons midden, bij jongeren. Bederf hen voor de wereld en verbind hen aan u. Doe hen, Heere, die goede keus maken tot zaligheid. Doe hen uw hartelijk zoeken. O, geef hen er smaak in en er zin in om die lieflijke Heere Jezus te kennen. Om bekrachtigd te worden door hem. Om zo in dit leven te staan en niet van deze wereld te zijn. En zo te zoeken u welbehagelijk te wezen. Heer, omdat u het eeuwig waard bent. Wie is een God als gij? U die zegt, ik ben liefde. Heere, zo bent u het. En zo trekt u mensen achter u aan met koorden van liefde. Doe het ook bij ons. En laten we vluchten voor de toekomende toren. En onze zonden tot u brengen. En dat we niet mee zullen omkomen met deze wereld. Maar zullen vluchten tot u. Heere, ga met ons deze week. Bewaar ons voor het verkeerde. Bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. En zie ons allen aan in uw gunst en genade. Om Christus wil. Amen. Zingen wij Psalm 17, vers 8. gaat heen met u draagde de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.